When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Dit is de videogame show van 10 april 2024.
Games die eerder op 10 april uit zijn gekomen: Mario Kart Wii en Dance Dance Revolution.
Let's go!
Ja, we zijn er weer, dames en heren. We zitten er weer. Hoe is het, Maarten?
Goed, ik zit hier met mijn jas aan.
Ja, ik zie het. Ik wou het net zeggen.
Niet omdat ik ongeïnteresseerd ben of zo, of dat ik elk moment weg kan, maar ik ben eigenlijk gecosplayed.
Je bent aan het cosplayen?
Ik ben nu gecosplayed hier. Toevallig hoor, door gewoon wat ik vandaag aan heb, dacht
precies.
Ik, ik heb een nieuwe jas.
Leon.
Nee, maar Leon S. Kennedy heeft wel in Resident Evil 4 deze jas aan. Dus het is een beetje Leon.
Ja, maar...
Maar ik ga je een hint geven.
Oké. Okay.
You're right. You ain't my daughter. And I sure as hell ain't your dad.
Arthur? John? Marston?
You ain't my daughter. And I sure as hell ain't your dad.
Sorry, Jezus Christus.
Och. Ik ben gecosplayed. Ik heb een houthakker shirt en daaroverheen zo'n jas. Ik ben echt Joel, toch?
Joel Heijmans.
Joe Heijmans, ja. Dus nu doe ik hem weer. Nu is het statement gemaakt.
En nu ben je weer, ja, heerlijk. Ben je herkend ook als Joel op straat? Heel veel.
Voortdurend.
Ik kon geen stap zetten.
Pedro Pascal. En, ik hoop toch een beetje dat ik de Nederlandse Pedro Pascal altijd ben. Dat hoop ik.
Nou, als iemand het is, Maarten. Als iemand het is, dan ben jij het echt wel, hoor. Hé, er komt ook een heel mooi t-shirt tevoorschijn.
Ja, ik heb een heel mooi Batman shirt.
Zeker, niet één Batman, maar wel een stuk of...
Batmai.
Batmani.
Batmi. Maar oh ja, twee i's achter elkaar. Super Mario Kart Wii.
Ja.
Dat heb ik wel veel gespeeld, hoor.
Mooi exemplaartje in de serie.
Ik vind dat samen met 3DS, Mario Kart, welke was dat?
Ja, de DS-versie ben ik... Ik ben heel erg fan van de DS-versie
ook.
En 64 gespeeld. Natuurlijk, omdat het gewoon 64 is, weet je. Maar ja, nee, de Wii, dat was wel een toppertje.
Ik heb dat helemaal kapot. Gespeeld.
Ja, helemaal aan de wielen ervan afgespeeld.
Ja, en Super Mario Kart 8 op de Switch, die ik toch ook veel werk.
Ja.
Vorige week gruwelijk door ingemaakt ben door mijn neefjes, die veel te klein zijn om mij in te maken eigenlijk. ik vind Mario Kart Wii echt zoveel beter dan die laatste.
Ja, ik zat wel. Het was wel zo. Die kwam uit. Ik was een jaar of 20 of zo, weet ik veel. Ik weet nooit wanneer games zijn uitgekomen, maar zoiets. Mm-hmm. En dat stuurtje, dat vond ik echt zo. Soort van waarom?
Bullshit. Ja, nee, dat
weet
was
je. Ik was te oud voor het stuurtje. Maar ik denk dat als je zeg maar 8 bent en je krijgt dan dat stuurtje, denk je echt: holy dan Moses. Dit is echt. Dit is het vetste ooit.
Ja, maar Mario Kart Wii was gewoon nog veel hardcorder dan... In Mario Kart Wii hadden mijn neefjes mij niet kunnen verslaan. Want je kan in Mario Kart Wii kiest automatic en manual. Mm. En automatic is gewoon makkelijk even. Maar manual, dat brengt echt, als je dat beheerst, een groot voordeel met zich mee. Ja. En dat voordeel is in Mario Kart Switch genervd.
Ja.
Dus je kan beter gewoon automatic.
En daarbovenop heb je nog al die hulpdingen op de Switch nu die je aan kan zetten.
Ja, Mario Kart
De kinderen die zijn niet meer gewend.
Nee, maar ik denk dus echt dat je... Het is goed, maar het maakt ook... gamende snowflakejes. Ja. Want mijn neefje die komt zo meteen op de middelbare school. En dan moet hij for real tegen school. En dan denkt hij, ik ben helemaal niet zo goed.
Ja. Dan komt hij erachter. Dan maar goed, erachter. De middelbare school, al die medeleerlingen, die zijn toch met dezelfde Mario Kart opgegroeid?
Ja, die zijn ook allemaal dus gamende snowflakes.
Het niveau gaat waar. Gewoon... ik bedoel, vroeger was alles beter.
Achteruit.
Vroeger was alles beter, Mario Kart.
De ongeletterdheid in de jeugd qua games is groot. Een feit.
Ja. En Dance Dance Revolution, de bekende game met de dansmat. En de waanzinnige beelden uit Japan van mensen die dat als een soort van... onwaanzinnig. Ja. Ik heb het nooit gespeeld op zo'n dansmat. Nee.
Oh nee, ik wel.
Heel veel ook.
Toen ik in 2008 in Japan was, dat was echt de reis van mijn leven. Ik was de anderhalve maand. Toen kwam ik op een gegeven moment toen ontmoette ik een meisje daar. En toen nodigde zij mij uit om te eten met haar gezin. Dat was echt te gek. Zo'n avond... was ik echt de gast bij het gezinsleven.
Ja.
En toen na het eten en wat drank... werd Dance Dance Revolution tevoorschijn
uitgerold.
Gehaald. Uitgerold met een mat. En ik weet nog, dat is echt goed. Zo... elitair van mij. Dat was 2008. En toen haalden ze dus de PlayStation 1 van stal. Terwijl de 3 was al uit. En toen vond ik een beetje tegenvallen voor Japanners. Hebben jullie nog PlayStation 1? Stom, hè? Terwijl het was zo gezellig. En toen hebben we gedanced Dance Revolution.
Ja.
En wat
met oma en opa en iedereen erbij.
Die waren dood.
Die waren ondertussen neergevallen, ja.
Vader, moeder, zij en haar broertjes en zusjes. Gingen we dat doen. En wat ik ook altijd zo grappig vind van Dance Dance Revolution... het heeft niks met dansen te maken. Helemaal niks.
Nee, precies. Net zoals die minigames. Zoals bijvoorbeeld in The Last of Us met dat gitaarspelen.
Ja. Guitar Hero heeft niks te maken met gitaarspelen. Nee. Dat vind ik dan wel schattig.
Ja. Het is een soort surrogaat versie. Het is een eigen ding.
Het is een eigen
ding. Weet je wel, en het gebruikt uiteindelijk wel het vehikel muziek. Weet je wel?
Ja.
En de interactie van een game. Maar inderdaad... het is niet zo dat je op de dansacademie wordt aangenomen als je 4000 uur Dance Dance Revolution doet.
Nee, of bij So You Think You Can Dance. Het biedt gewoon geen expressie voor wie jij bent. Je bent een rat, een slaafje die gewoon
exact moet doen. Ja.
En daar gaat kunst niet over.
Zo is het.
Precies.
Ja. Maarten, heb je nog wat gespeeld deze week?
Ja, maar ik durf het gewoon niet toe. Het wordt gewoon een broken record.
Oh, daar wil ik nog even iets over zeggen eigenlijk. Ik zie in je oogjes Slay the Spire. Ja. Zie ik zo, Slay the Spire. Ik zie zeg maar de dollartekens, maar dan Slay the Spire tekens.
Ja.
Mensen hebben jou gewaarschuwd, of ons gewaarschuwd.
Okay.
En ik heb het er vorige week over gehad. En mensen hebben dus gezegd, doe het niet. Balatro. De grote card deckbuilder van dit moment.
Ik heb het opgezocht.
Enorme
op PlayStation
hype.
Store,
ik zal even een brief voorlezen. Naar aanleiding van jullie laatste aflevering schrijft Thijs, wat ik overigens een hele leuke vond met de Roentvonk. Dankjewel, dat was een leuke ook, toch?
Dat was een leuke aflevering.
Heb ik als mede roguelike deckbuilding fan de game Balatro gekocht, waar Kees het even kort over had.
Ja.
En ik kan maar één ding tegen Maarten zeggen.
Ja.
Dit is nu met all caps, 2 uitroeptekens. Koop dit spel niet. Het is veel te goed, veel te verslavend. Ik ben nu al verloren, maar ik vond het mijn plicht je even te waarschuwen.
Dank je wel,
knipoog emoji.
Dank je dat jij dit op je hebt genomen, deze taak.
Ja, en Pim schrijft, hoi kleine heads up. Volgens mij haal ik namen door de war. Sorry, Thijs en Pim, weet je.
What's in the name?
That's the life. Kleine heads up, zorg ervoor dat Maarten niet in aanraking komt met Balatro. Slay the Spire is peanuts vergeleken met deze virtuele heroïne. Groetjes. Oh. Ja, en het zijn niet de enige berichten die ik heb gehad. Er zijn echt meerdere berichten.
Ik vind het heel fijn dat eigenlijk als een soort AA dat ik hier gesteund word.
Ja, maar goed, je bent dus deze week toch weer in het gat van Slay the Spire.
Ja, want ik dacht ik moet een andere tactiek proberen. Want ik doe het altijd. Ik gooi het altijd weg. Ik dacht ik laat het er gewoon op staan. Dan wordt het niet zo'n strijd. Maar ja, dan ga ik de hele tijd spelen natuurlijk. Dus dat werkt niet.
Een soort omgekeerde psychologie van als je een pakje sigaret in je zak hebt, dan laat je zien dat je het kan.
Ja, precies. Ik moet de vijand in de bek kijken. Ik moet gewoon moet me koud laten. Maar nee, dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. En ik zoek ook, kijk, die Balatro, ik ben daar niet zo bang voor, want dan moet ik echt een handeling, ondergaan om dat te spelen. Ik moet naar de store, ik moet dat kopen met een creditcard. Dat is een goede barrière. Het probleem is, Slay the Spire gooi ik steeds weg, maar dat typ ik bij PS Store in. Daar staat hij al. En dan kan ik hem weer downloaden. Dus ik zoek eigenlijk een manier, kan je een aankoop ongedaan maken? Want als ik hem elke keer 15, 20 euro moet betalen, dan doe ik het niet meer.
Ja, weet ik niet. Misschien weet iemand dat.
Ik wil Sony gewoon mailen van haal die uit mijn account. Ik hoef mijn geld niet terug. Het moet gewoon weg.
Zou je het bedrag, wat zou bedrag zijn wat je betaalt. Als zij zeggen, oké, dat kan, maar het kost je €25. Zou je dat doen?
Makkelijk.
Ja?
Ja, makkelijk.
€50.
Makkelijk.
60.
250. Zou ik
dus je hebt €250 over om een game...
Nooit meer te spelen. Ja, kijk, ik kan naar een kliniek in Zuid-Afrika. Een verslavingskliniek. Dat kost me €18.000.
Ja.
Ik heb er zelfs €1.000 voor over. Als er nu een hacker is...
Maar je kan ook
400.
Gewoon...
400 heb ik. Die betaal ik 400 als die iets bedenkt waardoor ik nooit meer Slay the Spire kan spelen.
Je zou een nieuw account kunnen maken en je andere account laat dat het wachtwoord veranderd wordt door iemand.
Ja, maar dan kan ik ook nooit meer bij... Nee. Oh, ik heb zoveel shit
moet je weer helemaal opnieuw beginnen.
Ja, nee. Ja, dat, ja. Ja nee. Shit. Ja, ja. Nou ja, oproep aan de hackers van Nederland.
Precies, ja. Wij hebben trouwens...
€400.
Natuurlijk samen. Ik ben bij jou langs geweest vrijdag.
Eindelijk voor het eerst
we hebben
samen
eindelijk
gegamed.
Samen gegamed.
Niet maar, echt samen.
Niet echt samen samen.
Ik
kon je niet eens zien.
Nee.
Want
nee.
Ik had een headset op.
Ja.
Misschien was je wel de hele tijd de camera uit. Nou, ik zag later dat je filmpjes had gemaakt van me. Dus die zijn ook te zien op de Instagram.
Ik zat
trouwens.
De hele tijd te masturberen.
Ja, het zou me niks verbazen eigenlijk.
Want ik vond het zo mooi hoe jij bang was.
Ja.
Want jij hebt Resident Evil.
Ja, en Arkham VR. Wat ik eigenlijk... Vond ik ergens, ik bedoel, ik vond Resident Evil ook super vet. En de ervaring van daar zijn en die, ja, de intense waanzin waar je in terechtkomt. Dat werkt echt super goed in VR. Maar ik vond Arkham ook echt te gek. Ook vooral vanwege die move controllers. Omdat je gewoon, je ziet je handjes gewoon. Ja. Of Batman's handjes zijn en jouw handjes. Dus, ja. Ja, en ik vind het ook heel leuk dat ze op een gegeven moment ga je dan de Batcave in. En dan sta je in een soort van, ja, zo'n console. Met allemaal een soort van, ja, cockpit-achtige situatie. Met allemaal levers en knopjes die je kan draaien. En dat hebben ze echt gewoon gebouwd. Omdat, ja, dat wil je. Je wil gewoon aan knopjes draaien. En aan hendeltjes trekken. En metertjes zien bewegen als je ergens aan zit. Dus dat vond ik ook echt super, super gaaf.
Ja.
Maar ja, Resident Evil VR was, ja...
Ja, het is intens.
Het is intens,
het is heel intens.
Ja, ik was heel blij dat ik... Want ik had dus eigenlijk nooit... Ja, ik heb af en toe wel eens een headset opgehad... maar nooit zo lang echt gegamed. En ik was blij dat ik niet misselijk werd, eigenlijk.
Ja.
Ik had eigenlijk nergens last
want
van.
Want je speelde het ook met de rechterstick vloeiend... en dat kon je gewoon aan.
Ja. Ja, ik merkte wel dat het inderdaad... die eerste, wat is het? Ik heb denk ik misschien 2 uur van de...
drie kwartier heb je
drie kwartier, oh wauw.
Ja.
Het voelde wel langer dan dat.
Ja, je zat er.
Ja, ja.
Naar de familiebakken. Dus,
ja, vier bakketjes. Ja, ja, wat een mens.
Ja, echt eng.
Maar dat begin is best wel traag. Dus je beweegt langzaam door de ruimte. Ik weet niet hoe het zou zijn als de combat echt intens wordt. Maar,
dat wendt wel. Dat is wel te doen. Ik vond het ook heel leuk hoe jij bij Batman Arkham steeds dingen liet vallen en zo. Dus dan zie je daar Batman staat in zijn fucking Batcave. Ja. Batman die al 10 jaar... het werk doet van Batman, maar dan... Ja. Omdat het dus een VR is, dan moet je daar iets pakken... en ook laat je het weer vallen en dan moet je weer een sleutel oprapen. Ja, het was echt de lompste Batman die bestond, was jij.
Ja, slapstick
die ook
Batman.
Niet wist hoe zijn eigen Batcave werkte.
Nee, zeker. Ik had dan zo'n grappling hook... en die moet je dan zo op je belt doen. Dus je houdt hem vast en dan druk je op een knopje... en dan verdwijnt hij daar. Of je hoeft niet eens te drukken. Ja. En dan lukte dat niet, dus dan flikkerde dat ding op de grond... en dat zo heel onhandig zo naar beneden met je hand. En ik voelde
Batman,
me,
Batman gaat altijd heel cool weg van... hij zegt nog... Oké, commissioner. En is hij weg. Maar jouw Batman was... Oké, commissioner. I'll take care of it. I dropped my grappling gun.
Dat wel goed zijn als Alfred dan... Sir, are you alright?
Are you alright? Are you sleep deprived?
Ja, nee, maar het was mooi. Ik vond het heel vet.
Vet.
Ja.
En volgende keer moeten we echt... ik heb wel wat dingen op het programma staan. Echt samen.
Okay. Samen.
Tegen elkaar,
precies.
Met elkaar. Ja. Dingen,
lijkt me heel leuk. Ja, cool. Ik ben nog steeds zo aan het genieten van Final Fantasy VII Rebirth. Het is wel grappig dat de game is in de eerste, weet ik veel, derde half van de game is de combat eigenlijk speelt niet zo'n hele grote rol. Maar ik zit nu echt in het laatste deel eigenlijk, in de laatste derde. Ik zit nu 80%. En nu worden de battles ook echt heel intens en best wel moeilijk ook. Ik speel normal, dus weet je, ik heb ook het gevoel dat ik echt nog maar topje van de ijsberg eigenlijk qua diepte van het combat systeem echt meemaak. Maar dan nog is het echt super interessant. Ik had gisteren een fight dat was... puur en alleen melee-based eigenlijk. Heel erg veel dodgen, heel veel blokken. En dat zit er ook gewoon in. Er zit echt enorm mooie, gelayerde combat is het. Helemaal als je je party members een beetje leert kennen... dat doen ze ook heel goed in het verhaal... bestuur je soms gewoon één character. Die wordt een soort van afgezonderd van de rest. En dan moet je gewoon die character spelen. En die heeft gewoon hele specifieke stijl van vechten en spells. En waar je op moet focussen. Dat is totaal anders dan de rest. En zo leer je langzaam stukje bij beetje zo dat hele palet van characters en combat mogelijkheden kennen. Dus dat vind ik echt heel knap gedaan. En ik ben nu bijna tegen het einde aan. En ja, nog steeds supergoed. En ja, waar ik echt van aan het smullen ben ook, is Dragon's Dogma
2. Je speelt ze door elkaar.
Ja, ja, met de ene hand de ene. En de nee, maar ja, tegelijkertijd. Ja, ja.
Ah, pittig. Twee van die immense open world.
Ja, precies. Ja, het is dan echt zo van, 's avonds hebben we dan 3-4 uurtjes om te spelen. En is het, oké, een paar missies Final Fantasy. En dan is het nu tijd om Dragon's Dogma te gaan doen. Ja. Want Dragon's Dogma is gewoon een soort, ja, het is enorm comfort food. En het is,
oh, ja,
het is ook slapstick. En het is, wat ik vorige keer was vergeten te zeggen, was, of wat belangrijk is in die game, is dus dat de game saved, net zoals Dark Souls games saved. Ja. Dus elk moment.
Onverbiddelijk.
Ja, dus er zijn voortdurend momenten dat je denkt, weet je wel, wat er nu gebeurt, dat is, ja, dat staat in steen gebeiteld, weet je. Dat is gewoon de werkelijkheid in de game. En daardoor word je heel bewust van elke actie die je neemt. Dat is ook een groot verschil dan met Baldur's Gate 3, wat ik vorige week ook noemde, omdat het ook heel erg D&D geïnspireerd is. Maar dit voelt op een bepaalde manier meer als echt Dungeons & Dragons, omdat in Dungeons & Dragons is dat ook precies zo. Je hebt geen mogelijkheid om terug te gaan. Als die dobbelsteen op een 1 valt, dan, ja, dan faal je. En de gevolgen, die zijn, ja, dat is de werkelijkheid. En dat doet deze game heel, heel goed.
Maar heb jij deze vraag stel ik jou als Dungeon Master. Ja. Heb je daar ook items voor? Kan je bijvoorbeeld iemand een magische steen geven dat hij dan een reroll mag doen? Bestaat dat in de lore?
Nee, niet. Zeg maar, een reroll niet per se. Nee, rolls zijn gewoon rolls.
Okay.
Je hebt wel bijvoorbeeld advantage. Dan rol je 2 dobbelstenen. En dan de dobbelsteen die het hoogst is, die telt dan.
Mm.
Als je disadvantage hebt, is het andersom. Dan is het de laagste.
Maar je kan niet safe scammen.
Je kan totaal D&D. Niet. Nee, je hebt echt geen kans om te safe scammen. Dus, ja. En dat doet deze game heel goed. En je bent, ik had zo'n, ja, de wereld is gewoon zo komisch ook. En random. En een van de mechanics die je hebt, is dat je mensen kan oppakken. R2. Naast iemand, wie dan ook, kan je gewoon oppakken en dan heb je ze vast in je armen.
Iedereen vindt dat oké ook.
Nee, dat niet per se. Nee, okay, nee. Okay. Je moet het ook. Ja, maar dat is ook iets wat ik liever niet bij iedereen probeer. Want nee. Ja, de game saved de hele tijd. Dus als ik een shopkeeper ga oppakken, kans heel groot dat hij zegt, ja, met mij hoef je geen zaken meer te doen. Weet je wel?
Mannetje.
Ja, manneke.
Of vrouw. Jij speelt met een vrouwtje natuurlijk.
Ja, ja, ja. Hele lange vrouw.
Ja.
Met een zwaard. Maar ik was in een cave. Ik moest een missie doen om een groep ridders te redden die in de problemen waren gekomen in een cave ergens ver weg. Ik moest echt lang reizen. Zo 2 nachten kamperen en was echt lang onderweg. Kwam ik in die cave en ik iedereen redden en zo. Helemaal goed. En uiteindelijk ergens diep in die cave zat er een man met een staart, met een ponytail. Ik zei, yo, can you help me? I can't get out of this cave. En ik van, prima, ik pak je op en we gaan mee. Weet je wel, je gaat mee met de party. Onderweg zet ik hem af en toe met monsters verslaan. En soms was het best wel tricky dat er randjes waren waar ik niet goed op kwam. Dus dan moest ik hem ook een stukje gooien.
Oh, ja.
Dat kan namelijk ook. En toen bereikten we bijna het einde. Ik zag het licht buiten. Alleen toen was er dus een randje zo hoog dat ik hem niet daarop kon gooien. Ik zei van, ik ging stenen zoeken, want die kan je ook oppakken. En ik dacht, misschien moet ik een trap bouwen. Maar zo'n soort game is het ook niet echt.
Nee, nee.
Dus ik was echt al 20 minuten hem door die cave aan het manoeuvreren. En toen klom ik naar boven om te kijken van, is er iets buiten of zo? En toen bleek dat hij gewoon kon lopen. En dat hij er gewoon zelf op
kon.
Ik moest hem gewoon beschermen onderweg in die cave.
Oh, jij denkt, ik moet hem de hele tijd dragen.
Maar dan ga je ook, omdat die game zo, Je gaat die characters echt geloven. Dus ik dacht ook van, wat heeft deze man nou gedacht? Van, deze enorme vrouw, pak mij op.
Ja, gewoon
en
zo,
neem me mee.
Okay, het zal wel.
Ja, dit is mijn leven nu.
Zij gooit me over.
Ja, dus dit zijn de soort van anekdotes die gebeuren in het spel. Puur en alleen op de manier waarop je, dus het is niet, dit zijn geen dingen die bedacht zijn.
Nee, voor een beetje breaking the game.
Ja,
beetje,
het gebeurt gewoon. Ja, en dit soort momenten, groot en klein, gebeuren voortdurend. En dat maakt de game echt heel interessant.
Grappig.
Dus, ja, echt te gek.
Ik heb overigens toch nog wel een game gespeeld, maar ik wil eigenlijk de titel niet zeggen. Want daar gaan we het volgende week, of ik weet niet, om de volgende aflevering die we gaan opnemen, dat heeft te maken met de gast. De volgende gast.
Maar dat kunnen we toch wel zeggen, of niet?
Nee, nog
nee?
niet.
Moet het een verrassing zijn?
Ik zal een paar hints droppen. En de detective onder ons kan het. Oké, we hebben dus volgende week een gast. Of misschien, ik weet niet, misschien wordt die over 2 weken uit. Maar dat gaan we in ieder geval snel opnemen.
Mm-hmm.
De game die ik speel nu is een vervolg. En het heeft te maken met de gast. Het is een hele high budget game. Nou, dan kan je het al, dan kan je het al weten. Jawel. Ik bedoel, wie kennen wij nou?
Ja, oké. Okay. Op die...
Ik bedoel, het is niet zo dat Hideo Kojima hier volgende week zit. Ik bedoel, nee. dat is... Maar bedenk eens, wie zou hier nou kunnen zitten?
Ja, iemand die wij kennen.
Uit de acteurswereld.
En die een rol heeft gespeeld in een hele grote...
Een bepaalde rol. Okay. Ja, die ben ik nu dus aan het spelen. En ik heb met deel 1 een beetje... Niet eens een haat-liefde verhouding heb ik met deel 1. Mm. Meer een onverschillige houding.
Oké. Okay.
En dat vind ik pijnlijk, want het is een... Oer-Hollands product.
Oer-Hollands
en ik ben
product.
Er ook heel trots op. Ja. Maar het is gewoon niet mijn soort game.
Ik vond het toch
game.
Wel heel vet. Maar,
je hebt één helemaal gespeeld.
Ja, helemaal. Ja. Ja, het is een beetje raar om nu heel uitgebreid over een game.
Twee is veel beter.
Ja. Ja,
ik vind nu al 2 beter punten. Maar het heeft...
Ja.
Maar het is... ja, daar gaan we het volgende
aflevering. We gaan dan de volgende aflevering helemaal afkraken. Terwijl...
Ja, nee.
Nee, tuurlijk niet. Nee. Maarten, ik heb... huiswerk gedaan. Ik heb een TED-talk voorbereid. Ik wil zeggen synagoge, maar dat heb ik niet voorbereid.
Een
symposium,
wou
ik zeggen.
Ja.
Ik heb een synagoge, ja, maar dat heeft hier niks mee te maken. Die staat buiten op ons te wachten. Ja. Nee,
een
TED-talk. Een TED-talk over adaptive music. Dat is de Engelse term, adaptieve muziek. Is dat letterlijk vertaald. Adaptief betekent dus dat iets zich aanpast aan de situatie eigenlijk. Adapting, mm-hmm. aanpassing. En als het over muziek gaat, is het dus zo dat in games muziek zich aanpast aan de speler. En dat kan op verschillende manieren. Ik ga gewoon even helemaal terug naar het begin van deze term. Dan gaan we terug naar 1978. Space Invaders. Ja, daar is het allemaal mee begonnen. Hier hoor je dus die tonen. Dat is de muziek eigenlijk. Die lage tonen. En die versnellen langzaam. In Space Invaders schiet je dus allemaal kleine aliens. En die tonen worden steeds sneller aan de hand van hoe dichtbij die aliens bij jou zijn. Ja. En nu gaat het nog sneller. Ik heb het een beetje gemonteerd.
Dus wat is dat?
Dat is schieten.
Dat is schieten.
Ja. Op een gegeven moment is het dus dit. Dus die lage tonen, dat is de soundtrack eigenlijk. Dat is de muziek.
Beetje Jaws. Jaws heeft dat trucje gepikt. Van Space Invaders.
Ja, ja, nee, absoluut. Dus daar is het mee begonnen. Dus het begint heel traag. Dan zitten die aliens nog heel hoog in het scherm. En langzaam gaat het steeds sneller. En dat hoge gepiep, ja, dat was nou eenmaal hoe games toen klonken.
Ja.
Dit is wat we hadden toen. En uiteindelijk zit je echt zwaar in de problemen totdat het stopt.
Ja.
Daar is het eigenlijk mee begonnen. Tenminste, dat is de consensus nu. Het is altijd een beetje met dit soort verhalen. Misschien was er wel iemand eerder. 3 jaar later was Frogger daar. Frogger, ook een arcade game waarbij je een klein kikkertje de weg moet laten oversteken. En daar zit echt muziek in die zich aanpast aan de speler. Nu wordt er gespeeld. Als het kikkertje aan de overkant is, hoor je een ander muziekje. Nog een keer. Dus hier ben je aan het spelen. En dan is het kikkertje aan de overkant. En dan...
Maar dan is er nog steeds gameplay gaande? Of is dit gewoon, je hebt het eind van het level gehaald?
Eind van het level, ja. Maar toch, door een actie van de speler, past de muziek zich aan.
Dit is dan de eerste keer dat dat gebeurt.
Ja, ja, op die manier. Dus dat het zo muzikaal is.
Ja.
Dan gaan we even 4 jaar verder. En dan wil ik even... gewoon een gameplay van Super Mario Bros. Laten horen. En dat is dus nog maar een paar jaar verder. Dit was de eerste keer dat dit op zo'n schaal gebeurde, dat de muziek voortdurend veranderde.
Zo goed.
Ja. Je ziet het voor je.
Ja.
Als je het hoort.
Je speelt het.
Ja. Hele andere vibe. Want je hebt een ster gepakt. Kom je vlak bij het einde. Heb je de vlag gehaald, eindigt het level. Ook weer een ander muziekje. En dan, dit is echt baanbrekend. Het is allemaal baanbrekend. Maar dit is dus het opnieuw. Dit is het level 1.2, 1-2. Dat begint boven de grond. Dus dan zie je Mario gewoon staan. Je ziet een pijp. En dan gaat hij erin. En dan... Ja, dat is zo'n transformatief moment in games eigenlijk. Vooral die overgang. Dit hele ding hoor. Alles wat hier gebeurt is waanzinnig eigenlijk. Ook al het feit, het komt ook door de nostalgie en hoeveel wij dit hebben gespeeld. En vanuit het popcultuur kennen. Deze sounds en alles. Maar het feit dat je dus van deze 1-1 muziek. Ook dat ze het even nog laten horen van, weet je, dit is waar je vandaan komt. En dit is waar we nu... Daarnaast is het muzikaal ook gewoon waanzinnig knap gedaan. Nou, dit wordt in technische termen horizontaal remixen genoemd. Dus horizontal remixing. De muziek speelt zich af eigenlijk net zoals de tijd, horizontaal. Dus als je dat op een tijdlijn zou zien, letterlijk een tijdlijn. Dus gewoon helemaal links is 0 en helemaal rechts is bijvoorbeeld 30 seconden. Dan gaat die muziek van 0 naar 1. Van links naar rechts. Net als een zin eigenlijk.
Lineair.
Lineair, ja, precies. Ja. En op eigenlijk in principe 1 lijn, 1 spoor. Want je hebt die muziek en die verandert dan in de volgende muziek. Wat later, en dat gebeurde al best wel vroeg, maar wat later en tegenwoordig ook heel erg veel in games wordt gebruikt, is ook verticale aanpassingen. Dus je hebt bijvoorbeeld, en daarom wou ik even een hele grote sprong maken in de toekomst eigenlijk, naar Red Dead Redemption, de eerste.
Ja.
Red Dead Redemption is namelijk helemaal gemaakt in de tangsoort A-minor op het BPM 130.
Wow.
BPM staat voor beats per minute, dus dat is de snelheid van de muziek. En de tangsoort A-minor, dat is dus de tangsoort, de klank, de noten die goed werken samen. Ik heb er even een klein MIDI dingetje van gemaakt. Ja, dus dat tikje, dat zijn alle tellen. 1, 2, 3, 4... Van die tikjes zitten er dus 130 in 1 minuut. En dit is de soundtrack daarbij. Eén van de soundtracks. Hier een andere. Werkt allemaal. Dus ik heb heel veel soundtracks gedownload. Ik hoef ze niet allemaal te laten horen. Het zijn allemaal van dit soort losse partijen die gewoon... Dus hier hoor je, is gewoon een gitarist. Die heeft gewoon waarschijnlijk een half uur zitten jammen. In die toonsoort. Werkt allemaal op dat BPM. Dit ook weer.
Ach, wat een nostalgie.
Zo mooi, hè?
Wat een game.
En dit zijn dus allemaal, ik switch nu steeds tussen allerlei verschillende stems eigenlijk, zoals het heet. Ja. Dus dat is zeg maar dat verticale. Dus in plaats van dat het één spoor is waar de muziek van Mario, Super Mario Brothers 1.1 op zit. En dan switcht naar de muziek van de Star bijvoorbeeld. Zijn dit dus allemaal losse tracks die op elkaar altijd werken.
Ja, en die onafhankelijk van elkaar aan of uit kunnen.
Precies.
Waardoor je een bepaalde sfeer kan bouwen.
En dat is dan afhankelijk van... En dit is dus ook weer helemaal in de toonsoort. Dus al die dingen los werken allemaal op elkaar.
Er is iets raars met de maatsoort. Kan je me vertellen wat? Ik weet niet wat. Er is iets raars.
Dit is 6 kwarts maat. Alleen, dat is ook natuurlijk het ding. Kijk, een BPM, die 130. Ze spelen hier heel erg mee. Maar volgens mij is het 6 kwarts maat. Ik ga het nog even luisteren. Dat is wat ik in elk geval dacht. 6 kwarts maat is best wel een trage, voelt langzaam, zeg maar. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alleen dan zit er daarboven, het gaat een beetje over de maat heen, bepaalde dingen. En soms speelt de drummer een fill.
Bijna een soort shuffle zit erin.
Ja.
Soms.
Ja.
Oh, wat een spel zeg.
Ja, ik zat ook weer te kijken naar de gameplaybeelden. En zo. Ik dacht ook van, man, die eerste is toch ook wel echt...
Ja, de eerste is echt...
Ja. Goed, dat is dus... je hebt dus verticale en horizontale remixing. En het ding is, het is technisch zo waanzinnig complex om dit te laten werken. Want het ding is, je moet als componist rekening houden met een totaal onvoorspelbare factor. De speler. De speler loopt een random richting in. En als hij een beer tegenkomt, dan moet die muziek spannend worden. Weet je wel? Dus dan moet er ineens een diepe toon bij komen. En die toon is natuurlijk weer ingespeeld 130 bpm in de toonsoort van A-minor. Maar wanneer die erin komt... een componist heeft controle over wanneer wat gebeurt in zijn muziekstuk. Dat is super belangrijk, want je bouwt ergens naartoe op. En dat moet je helemaal laten varen als je dit soort soundtrack maakt. Want de speler is de dirigent, maar dat is een dirigent die als een peuter in een speelhok zit en random shit gaat pakken, weet je wel. Dus daar zijn talloze manieren voor om dat op te lossen. En ik ging dit voorbereiden. Ik dacht, wauw, wat is dit waanzinnig ingewikkeld. Mensen vragen mij vaak van, wil je game muziek maken? Dat zou ik heel graag willen. Maar ik dacht wel van, wauw, er komt zoveel technische know-how bij kijken.
Ja, want het is ook heel erg afhankelijk van de programmeurs. Van als je die grizzly tegenkomt, vanaf wanneer is het moment dat het menens wordt? Is het moment dat de beer jou ziet? Of vanaf het moment dat jij de beer ziet?
Ja.
Of dat die... gaat attacken. Wanneer zijn die momenten? Wat zijn die triggers?
Ja, precies. En misschien ga je sneaken, weet je wel. Dat is natuurlijk nog geen combat, maar het moet wel spannend worden.
Of het is eigenlijk ook spannend als je met je sniper in je vizier hebt. Dat is misschien het dramatische moment.
Ja, precies. Dus er zijn ook hele, inderdaad, regie-dramaturgische momenten die waanzinnig belangrijk zijn. En ook, dat is ook sowieso wat muziek heel vaak doet in films en in theater ook, dat je... Je hebt niet door wat het doet eigenlijk. Het werkt in de achtergrond. Het heeft enorme impact op hoe je je voelt.
Ja.
Maar ondertussen moet je niet doorhebben dat het gebeurt. Het moet gewoon precies inkleuren wat jij ziet eigenlijk.
Ja.
En dat is heel knap. En dus het is leuk om, als je hier niet zo vaak bij stil hebt gestaan, om als je aan het gamen bent, af en toe eens denkt van, hey, wat gebeurt er als ik hier naartoe loop? Of waarom, wat hebben ze gedaan om deze overgang mooi te maken, weet je wel?
Ja.
Want dat kan op heel veel verschillende manieren. Als je in een Elden Ring baas aan het battelen bent, weet je wel, dan gaat hij op een gegeven moment naar een tweede fase of zo.
Ja.
En dan komt de muziek ook weer next level, weet je? En dat gebeurt ook op een hele bijzondere manier. Dus er zijn eigenlijk net zoveel manieren om dat mooi op te lossen als dat er games zijn. Want net zoals met elk probleem in games, het zijn mensen die het maken en mensen die dat oplossen op hun eigen manier. Ik vond het wel leuk om nog heel even Final Fantasy VII Rebirth een momentje te laten horen, omdat ik het zoveel hoor ook. Overgang van open world gameplay naar battle. Dat gebeurt voortdurend, want je ziet een paar monsters lopen. Je denkt, ik kan er omheen, maar ik kan er ook gewoon inspringen en ze aanvallen. Dit is dus open world. Je hoort ook wat gameplay geluid. En dan komt de overgang. Er is heel veel herrie. En dan zitten we echt in de combat muziek. En dat bouwt op. En dan veet het weer gewoon uit. Heel lomp eigenlijk.
Ja.
En dan veet het weer heel lomp ook in. Dus de overgang van... Het is moeilijk te horen, want er zit zoveel herrie bij. Maar goed, het is dus hier open world. Vredig. Dan komt er een overgang. En dan zit je hier echt in de combat muziek. En dan de fade-out is dan weer heel lomp. Want waarschijnlijk dachten ze, weet je wel, dat heen kunnen we het mooi oplossen, maar terug niet.
Dat was heel mooi. Blijft die open world BGM doorgaan onder de combat? En komt er alleen maar iets bij? Het wordt echt iets anders.
Nee, het wordt echt een ander tempo.
Seamless
ja, die overgang is super mooi. Maar die overgang terug vanuit dit dus is gewoon iemand die een schuifje dichtdraait.
Ja.
En daar komt de open world weer terug.
Oh, dit is een beetje de main theme, toch? Die mooi.
Ja, sowieso. De soundtrack is nog steeds, ook na 60 uur, nog steeds heel indrukwekkend van E-game. Ook dit soort trucjes, voortdurend. Ik doe dat voortdurend, dat ik rond aan het lopen ben en denk, oké, waar triggert het? Weet je wel? Wat is de... Want soms lopen dingen ook door elkaar. Dat is ook de bedoeling, dat je ergens in een stad bent en dan staat er ergens een jazzbandje te spelen in een hoek. Die hoor je dan in de verte, weet je wel. Ik vind het heel leuk. Het is een leuke manier om naar de gamewereld te kijken soms. Om te kijken van waar zitten die zones, weet je wel. En waar overlappen ze, waar niet. Soms denk je ook van, dit is eigenlijk niet zo heel mooi netjes gedaan. En soms is het zo van, wauw, hier hebben ze echt moeite ingestoken om die overgang te maken. Dus dit is ook voor mij een soort van, een nieuw iets om er zo in te duiken. Want het is echt een onderwerp waar nog heel veel over te zeggen is. En dat doe ik in de toekomst misschien nog wel.
Heel graag.
Ja.
Heb je nog voorbeelden van games? Ik zat op de motor hier naartoe te denken. Welke games ken ik nou allemaal met adaptive music? Heb je een paar voorbeelden? We weten al Untitled Goose Game.
Ja.
Heb je het vaak over gehad? Dat,
ja. Dat vind ik sowieso een fascinerend verhaal. Dat heb ik in het tweede seizoen nog niet benoemd. Wel in het interview wat ik trouwens heb gedaan. Maar,
vertel nog even.
Dat Untitled Goose Game, sowieso een hele toffe indie game.
Zo tof.
Waarin je een gans speelt die mensen hun dag aan het verzieken is.
Ja.
Het bijzondere is dat die game is uitgekomen in het jaar, of in ontwikkeling was in het jaar dat de muziek van Debussy vrij van copyright werd. Dus iedereen mocht doen en laten met die scores wat ze wilden. En de componist die besloot, dat wist hij nog niet toen hij de muziek van Debussy onder de trailer zette. Er was een trailer voor de game en hij zette daar een stuk van Debussy onder piano. Alleen maar de preludes van Debussy, dat is puur en alleen piano. En mensen gingen heel erg aan op die muziek en die zeiden van, wauw, wat vet dat die muziek zo goed reageert op wat er op beeld gebeurt. Maar dat was helemaal niet hun bedoeling. Zij hebben gewoon het beeld op de muziek aangepast. Dat is nou typisch iets wat je dus niet kan doen in een game, want je bent afhankelijk van wat de speler doet. En dan moet de muziek zich dus aanpassen aan de speler. En toen stond hij dus voor het raadsel en de uitdaging. Hij had ook kunnen zeggen, nou, dat gaan we niet doen. Maar hij zei, oké, ik wil dat proberen. Ik wil dus adaptieve muziek maken, zodat de muziek altijd aansluit bij wat de speler aan het doen is. En dat dus op die manier is, ja, Mickey Mousing wordt het ook wel genoemd, omdat het omdat Disney dat eigenlijk als een van de eerste echt groot maakte in hele oude Disney, zeg maar Steamboat Willie-achtige dingen, dat er allerlei, elk dingetje wat er gebeurde had een soort, ja, soundtrack, geluid, boing en bing en zo'n fluit, weet je wel. Dus dat was zijn doel, om een soort Mickey Mousing van die gans met Debussy-muziek.
Ambitieus.
Ja, en het was dus heel mooi dat jaar die muziek precies vrij was om te gebruiken zoals ze wilden.
Ja.
Dus hij kon gewoon die scores helemaal opknippen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft dus, ja, zeg maar verticaal eindeloos veel, of bijna eindeloos, echt 300, natuurlijk niet eindeloos, maar 300 verschillende opties volgens mij voor elk moment zo'n beetje. Dus een waanzinnige klus, zodat op elk moment de score op een natuurlijke manier naar een andere sfeer kan springen. Dus de gans is aan het sneaken. Dan zit ik hem. En plotseling ziet de tuinman die gans. En dan wordt het ineens. En dan verstopt hij zich weer en dan gaat het weer terug.
Ja, ga eens door. Dat doe ik de muziek. Jij beschrijft aan tijd het Goose Game.
Oké, de gans zwemt in een vijvertje. Hij ziet een picknickmand.
Krong, krong.
Hij loopt er naartoe. Hij pakt een sandwich uit de picknickmand. Hij brengt hem naar een bosje. Dan ziet de tuinman hem. En hij moet wegrennen. Nou,
het is alsof je een persoonlijke pianospeler, precies, die vroeger bij de bioscoop zat.
Alsof er iemand bij zit die jouw live begeleidt.
Debussy draait zich trouwens, denk ik, om in zijn graf.
Ja, enorm.
Als hij net hoorde hoe ik hem verkracht.
Ja, nou, had hij maar niet dood moeten gaan.
Ja, was er maar bij geweest, gast.
Ja, kom op. Ja. Wij zijn er,
it's
toch?
Free game.
Ja, free game, joh. Nee, maar dat is één voorbeeld. Ja, er zijn eigenlijk, welke game je ook oppakt, doet dit. Dus ik vind het moeilijk om zomaar even, weet je, ik vind, ja, Red Dead Redemption doet het echt heel goed en de tweede ook. Die games doen, zeg maar, open world sfeer bouwen heel goed. The Last of Us doet het ook waanzinnig goed. Die hebben ook sowieso natuurlijk een geweldig mooie score. Maar ook hoe die spanning wordt opgebouwd en hoeveel lagen er worden toegevoegd langzaam. En,
ja. Maar vooral wat niet heel veel games doen, is dat er zijn altijd trigger points voor welk laagje van de muziek gaat aan.
Mm-hmm.
Maar de trigger point, zoals bij Mario, is de trigger point, je gaat dat troe, 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 dat riooltje in. Maar dat de trigger point jouw gedrag is als speler. Dat komt volgens mij niet zo heel vaak voor. Dat is echt. En bijvoorbeeld wat dat heel goed doet, is Spider-Man 1 en 2.
Mm.
Dan als je gewoon rondloopt in New York te voet als Spidey, dan is er vaak dan is eigenlijk bijna nooit muziek. Maar op het moment dat je dan en gaat web swingen, dan zwelt die muziek aan. En ook als je bent zo aan het swingen, blabla, en op een gegeven moment land je op een dak. En dan eindigt het orkest ook echt met vanuit elk akkoord waar het dan is. Dan en je landt.
Ja.
En dan, wow, dat is waanzinnig. Dat is zo goed. Ja. En ook als je hebt zo'n move dat je dan, dat is een upgrade, dat je zo aan weerszijden zo, en dat je jezelf katapulteert. Dat is uit de Sam Raimi Spider-Man 1 film, hebben ze dat genomen. En Spider-Man loopt er naar achter en dan, en op het moment dat je En dan gaat meteen de muziek. Och, ja. Dat is zo cinematisch.
Ja, precies.
En wat
ja.
ook heel goed is, heb jij volgens mij al een keer gezegd, dat alle voice lines van Peter Parker zijn 2 keer opgenomen. Normaal en buiten adem. Dus als je aan het webswingen bent en je hebt met Mary Jane contact, dan is het, hey, wat moeten we, ben je vanavond thuis? Want wat ben je aan het doen, Peter? Ja, ik ben gewoon. En dan is het ook, hey, wat ben je vanavond aan het doen? Ben je thuis? Als je gewoon door het park loopt.
Ja, ja.
Ook erg knap.
Ja, waanzinnig. Ja. Nee, het is heel mooi. Eigenlijk dat Mickey Mousing, of dat er een pianist bij zit, dat gebeurt dus eigenlijk in de code. Dus die code die achtervolgt de hele tijd, of is je soms zelfs voor, want die weet al waar je gaat landen. En weet je, die berekeningen die worden allemaal uitgevoerd. Dus ergens gebeurt het stiekem op een bepaald niveau dat er inderdaad iets, alleen dat is gewoon ja code en toch ook algoritmes en soort van ja, begrip van wat de speler aan het doen is. En puur snelheid. En bijvoorbeeld, ik dook ook nog even in No Man's Sky. Wat een game is die helemaal procedurally generated is. Dus al die planeten die soort van random worden samengesteld binnen bepaalde parameters. En ik zag een GDC-talk van een paar jaar geleden van de audiodesigner daarvan. Die dus een systeem heeft gebouwd, zodat de wezens die ook random gegenereerd worden in die game, dat die allemaal hun eigen sound hebben. En dat wordt dan bepaald aan de hand van de dikte van hun hals, het formaat van hun hoofd. En die parameters kunnen ze dus allemaal meenemen. En dan hebben ze een soort van virtuele stemband eigenlijk gemaakt, die dan door een virtuele hals gaat.
Jezus.
Ja. En dat allemaal aan de hand van dus de monsters die, of wezens die worden gegenereerd door het spel. Dus eigenlijk zoals de natuur dingen ook maakt, maar dan puur helemaal in code. Dat,
heel advanced.
Ja. Heel vet, ja. Die game doet ook heel veel toffe dingen met muziek. Waanzinnige soundtrack. Goed, dit is een eindeloos onderwerp. Ik ga er nog dieper in, want er staan ook hele spannende AI want dat gaat ook een grote rol spelen in dit soort dingen. Ja.
Hier is AI nou een hele goede tool voor.
Zeker,
Je begeleiding te verpersonificeren.
Ja, dus wel met wel dat componisten gewoon dingen schrijven, maar dat de AI kan begrijpen wat er op wat moment nodig is. En daar zijn al hele interessante ontwikkelingen gaande die we over een paar jaar echt gaan zien op de computerspelletjes.
Ja, een hele mooie. Nog één toevoeging wat ik een heel mooi voorbeeld vind. Het is niet echt adaptief op je gedrag, maar Tarrytown in Breath of the Wild. Dat is dus een dorp. Ja. Nou, iedereen die Breath of the Wild heeft gespeeld weet dit. Een dorp waar je een dorp wat je creëert en je reist om de wereld om allerlei mensen van allerlei dorpen daarheen te halen. En elke keer als iemand erbij komt, er komt Gerudo bij van Zora, wordt dat themaatje verwerkt in de theme van
Tarrytown. Wat rijker, ja.
Waardoor het echt een soort multiculturele samensmelting van al die culturen wordt.
Ja.
En dat is zo hartverwarmend.
Ja,
en,
zeker.
Prachtig.
En dat is weer een heel mooi voorbeeld van verticaal bouwen. Dus de track is gewoon horizontaal. Die kan je ook gewoon spelen op een gitaar, zeg maar. Maar al die laagjes die erop komen, die meelopen, dat verrijkt het. In Tears of the Kingdom hebben ze dat gedaan.
Is het orkestje?
Ja, met het orkestje.
Dat vind ik zo lief. Ja. Vooral die dirigent, als je met hem praat.
Zo mooi.
En hij praat met je en het orkest speelt door. En dan zegt hij dat ook. En dat vind ik zo mooi aan niet voice acting, aan niet alles geanimeerd, dat hij niet echt moet spelen. Dat het gewoon een figuurtje is uit een prentenboek die zegt, oh, ze spelen zonder mij door, ik ben helemaal niet nodig. Dat vind ik zo schattig. Ja, en ik vind het ook mooi dat de volgorde waarin jij die 4 orkestleden vindt, is bepalend voor hoe in jouw game de muziek wordt opgebouwd.
Ja,
ik begon met de hornist en ik ben groot hoornliefhebber van dat geluid. Dus ik vond het heel mooi, bij mij was het eerst die hornist die solo speelde.
Ja, precies. Ja. Volgens mij was het de trommelaar bij mij als eerste.
Oh ja.
Ja. Lekker basic.
Lak mijn Kakariko.
Ja. We hebben niet veel tijd, want Lennart die moet er vandoor.
Ik was te laat.
En Maarten was te laat, ja. We zijn eerlijk en open hier in de videogame show. Als je ons trouwens leuk vindt, dan kan je ons volgen op Instagram.
Doe dat, is superleuk.
Je kan ons ook brieven sturen op Instagram.
Oh, en graag brieven.
Ja, brieven ook via de e-mail. Dat is maartenenkees@gmail.com. En ik wou nog even heel graag, Maarten, als je het goed vindt, de releases voor deze maand doen. Vorige week, met alle gekte met Rundfunk, zijn we er niet aan toegekomen. Ja. Maar ik vind het altijd wel leuk om even te zeggen, deze games komen er deze maand uit. Dan hebben jullie in elk geval allemaal, niet allemaal, want het zijn er iets van 700 die waarschijnlijk deze maand uitkomen. Maar ik heb er, weet ik veel, stuk of 10
Bring it on.
Uitgekozen. Zullen we ons de beurt doen?
Nee, lees jij maar voor.
Maar jij hebt zo'n goede stem.
Oké, dankjewel.
Of ons de beurt.
Ja, oké. Okay. Grounded komt uit op 16 april.
Europa komt uit op 16 april.
Harold Hellebutt komt uit op 16 april.
Final Fantasy 16, The Rising Tide DLC komt uit op 18 april.
Nu al, wauw. Of nu al, oh, de 16.
Ja, vorig jaar.
The Tales of Kenzarazal, 23 april.
Sandland komt uit op 26 april.
Stellar Blade, 26 april.
Braid Anniversary Edition komt uit op 30 april.
Wat leuk.
Ja, best wel wat interessante games. Ik wilde, als ik één mag noemen, dan is het Harold Hellebutt. Daarvan heb ik de demo gespeeld. En dat is zo'n waanzinnige game. Die moet iedereen checken. Hij komt ook op Game Pass. Dus als je Game Pass hebt, kan je hem gewoon checken. Het is een game die helemaal stop-motion geanimeerd is. Dus met echte poppen. Met echt gebouwde sets. Ziet er waanzinnig uit. Een game die in Keulen is gemaakt. Vind ik ook leuk. Heel vlakbij eigenlijk. Dat is een beetje de unique selling point van de game. Maar ik vond het ook echt het verhaal en de setting en de humor, hoe het is geschreven, ook echt waanzinnig goed. Dus ik wil iedereen even erop wijzen. Check de game uit, want volgens mij is dat echt een
fabeltje. Trailer zag wel echt als een, hoe heet die regisseur nou?
Wes Anderson-achtige
stop-motion.
Precies, ja.
Dus het zijn echt die stop-motion dingen, die hebben ze ingescand.
Ja.
Het is echt handwerk. Ja,
ja precies.
Fantastisch, fantastisch. Verder zeggen alleen Stellar Blade, zeg maar wat. En Braid natuurlijk.
Ja, Sandland is wel interessant, omdat het is een gebaseerd op een manga van Akira Toriyama, die ons deze maand is, of vorige maand is ontvallen. Schijnt best wel tof te zijn. Braid, een Anniversary Edition. Nou, Braid is een legendarische indie game. Die nu weer helemaal van de, volgens mij echt helemaal geremade is. Helemaal een hoge resolutie.
Onder leiding wel van Jonathan Blow.
Ja, ja. Helaas het, je wel. Kan wel. Dat is een enorme droplul. Maar goed.
Is dat een droplul?
Ja, zeg een droplul. Goed genoeg. Nee, niet persoonlijk. Maar.
Is het een beetje een gek genie?
Ja, zeker.
Moeilijk
ja.
gek genie. Want we kunnen toch wel zeggen dat Braid is wel de koning van de indie games.
Zeker. De,
zeg maar een van de eerste.
De grondlegger,
waardoor Game of niet Game Pass. Het was toen eigenlijk de eerste, een van de eerste downloadable volle
ja,
games.
Xbox Live was toen de Summer of Arcade, volgens mij heette dat. Toen kwamen er een hele serie groundbreaking indie games. Kleine games door kleine studios gemaakt.
Ja.
En toen ontdekte de wereld ineens van, hey, dit zijn volwaardige games die echt kunnen meeslepend kunnen zijn. En,
kleinere artistieke games die niet van een team van 100 mensen komen.
Ja, en een waanzinnig mooie game ook, hoor.
Zo mooi, dat dus, eind is echt geweldig, die eindbaas.
Ja.
Ja. En Grounded, wat is dat?
Ja, Grounded is een game die al lange tijd uit is op de Xbox, maar nu voor het eerst naar de Switch en de PlayStation komt. Dat is de Obsidian, de makers van onder andere Fallout New Vegas en Pentiment. Dit is hun co-op survival game, gebaseerd op een beetje op de lore van Honey, I Shrunk the Kids. Dus je bent een groepje kleine kinderen. Heeft ook een beetje Stranger Things-achtige vibe.
Oké, cool.
En je moet mieren verslaan en spinnen en je huisjes bouwen en overleven. Heel tof.
Nog even, ga jij, ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ga jij de DLC van Final Fantasy 16 spelen?
16, nee.
Je gaat het niet doen. Nee, nee, er is zoveel shit.
Ja, ja.
Je was niet zo.
Ik was niet heel erg fan. Ik vind met terugwerkende kracht wel een hele interessante game.
Ja.
Zo'n enorme high-budget game. Zo'n rare vreemde eend in de bijt binnen de Final Fantasy serie ook. Interessante game nu als ik erop terugkijk, maar de ervaring van het spelen ervan vond ik niet heel erg aangenaam. Nee.
Ja.
Ja, ik denk dat we er wel zijn.
We zijn het. Fijn.
Ja.
God, fijn dat we er zijn.
We zijn er, jeetje. We hebben het weer gedaan, Maarten.
Ja. Zeker.
Het was mooi.
Volgende week een gast weer.
Ja, dat wordt leuk.
Dat wordt leuk.
Zeker.
Ja.
En hopelijk zijn jullie dan ook allemaal weer.
Heerlijk.
En luisteren jullie weer.
Naar de Maarten en Kees Videogame Show. Maar zo heten we niet meer.
Nee, niet meer.
Naar de Videogame Show.
Yes.
Bedankt voor het luisteren naar de Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.
Planning for Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ik wil ook nog wel even benoemen dat een resting happy face is niet per se... Mensen lachen wel naar je, maar dat is niet per se flirt en dat ze met je naar bed willen.
Oh, nee.
Vond ik wel altijd teleurstellend in.
Ja.
Gewoon in de
afgelopen. Ja, want het is ook niet per se een sexy iets, toch?
Nee, het is niet per se
om
sexy.
Om happy te zijn.
Nee.
Nee. Of happy eruit te zien.
Dat is natuurlijk dus al één zwaar ding voor ons.
Heel zwaar. Ja. Dat niemand met ons naar bed wil.
We zouden het toch zo doen? Iedere donderdag een nieuwe aflevering.
We zouden het toch zo doen?
Meer van dit.